En het zevende en het achtste vers, 94 vers 6, 7 en 8.
Thank you.
Laten we ons nu voor de Heere buigen. Heere, we mogen tot u komen. We mogen u bidden dat u met ons wilt zijn, ook als we vanavond opnieuw rondom uw woord mogen samen vergaderen. En als we opnieuw mogen gaan zoeken naar wat u ons te zeggen hebt over uw vaderschap en over de zorg die gij voor al uw kinderen hebt, de liefde die gij hen toedraagt en die gij hen bewijst in allerlei vormen. Een liefde die zo sterk is dat ze zelfs de zonden en de gebreken en de ellendigheden in uw kinderen verdraagt. Niet zich erbij neerlegt, maar door de werkingen van uw genade en door de werkingen van uw geest met name in de harten en in de levens van uw kinderen zodanige veranderingen tot stand zoekt te brengen dat zij, die door u in uw huisgezin zijn aangenomen, ook meer en meer het beeld van Christus gaan vertonen. Heren, mogen wij deze dingen zien, mogen we ze beleven, mogen we ze persoonlijk kennen in ons leven. En mogen wij bekwaam gemaakt worden om niet alleen als knechten u te dienen, maar om ook als kinderen u lief te hebben. Wilt u ons leiden in alles wat wij vanuit de schriften mogen overdenken? Ontdek onze ogen, opdat wij mogen aanschouwen de wonderen van uw wet. En houd alles bij ons vandaan wat ons in de weg kan staan en wat ons schade zou kunnen doen. Ter wille van de Heere Jezus. Amen. Broeders, ik lees u een gedeelte uit het woord des Heren uit de Hebreeënbrief, 12e hoofdstuk, de eerste 13 versen. Hebreeën 12, de versen 1 tot en met 13. Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was het kruis heeft verdragen en schande veracht en is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Want aanmerkt deze, die zodanig een tegenspreken van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. En gij hebt vergeten de vermaning die tot u als tot zonen spreekt. Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heren en bezwijkt niet als gij van hem bestraft wordt. Want die de Heren lief heeft, kastijdt hij. En hij geeselt een iegelijk zoon die hij aanneemt. Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Want wat zoon is er die de vader niet kastijdt? Maar indien gij zonder kastijding zijt, welke allen deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaarden en niet zonen. Voorts, we hebben de vaders onzes vleeses wel tot kastijders gehad en wij ontzagen hen. Zullen wij niet veel meer de vader der geesten onderworpen zijn en leven? Want genen hebben ons wel voor een korte tijd nadat het hun goeddacht gekastijdt. Maar deze kastijdt ons tot ons nut, opdat wij zijner heiligheid zouden deelachtig worden. En alle kastijding als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Maar daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid, degenen die door dezelve geoefend zijn. Daarom richt weder op de trage handen en de slappe knieën en maakt rechte paden voor uw voeten, opdat het geen kreupel is, niet verdraaid worden, maar dat het veel meer genezen worden. Aansluitend op wat we gisteravond mochten zien uit het woord van God in verband met de adoptie, de aanneming tot kinderen, willen we vanavond gaan letten op de consequenties die deze adoptie voor die kinderen heeft. God neemt uit het huisgezin van Satan kinderen des toorns aan en hij neemt ze op in zijn huisgezin. En wat betekent dat nou voor die kinderen? Waar mogen die kinderen dan op gaan rekenen? Wat zijn de dingen dan die de vader op zich neemt en die hij voor zijn geadopteerde kinderen gaat doen? Ik zei aansluitend op datgene wat we gisteravond zagen, denken we over deze materie. En dan wil ik met name vanavond met u stilstaan bij twee verplichtingen die de vader op zich neemt en die tegelijkertijd ook twee voorrechten zijn die de kinderen mogen ontvangen en waar ze op mogen rekenen, omdat ze toegezegd, omdat ze beloofd zijn. Het eerste voorrecht, en dat is dan voor de vader een verplichting vanwege zijn toegezegde belofte. Het eerste voorrecht is dat die kinderen nu ook voortdurend mogen rekenen op Gods vaderlijke zorg. En het tweede voorrecht waar ze op mogen rekenen, dat is dat zij ook voortdurend zullen hebben de vaderlijke kastijding. En als de tijd dat tenminste toelaat deze dingen hebben overwogen, dan wil ik nog eens een keer terugkomen bij het uitgangspunt van gisteravond, die illustratie, om dan met dezelfde illustratie van de jeugdige misdadiger, die niet alleen vrijgesproken is, maar ook in het gezin van de rechter is aangenomen en ondertussen ook de familietrekken van het gezin van die rechter heeft ontvangen, aan te wijzen wat de verplichtingen van de geadopteerde kinderen zijn. In de eerste plaats letten we dus met elkaar op die verplichting die God de Vader op zich genomen heeft, namelijk om nu voortdurend en consequent voor zijn kinderen te zorgen. Hij heeft dat, zei ik, beloofd. Wat voor belofte heeft de Heere daaromtrent gegeven? Er zou heel wat te noemen zijn, maar ik volsta met één woord uit de brief van Paulus aan de Filippenzen. Ik lees u uit het vierde hoofdstuk van de Filippenzenbrief, vers 19 en 20. En dat staat in die context, u weet dat wel, dat Epafroditus naar Paulus gereisd is als een afgezant van de gemeente van Filippi, en dat ze in de gemeente van Filippi eerst een collecte hebben gehouden ten behoeve van de apostel Paulus, en dat ze via deze gezant Paulus die gaven laten overbrengen. Nou, Paulus dankt in deze brief voor het feit dat ze aan hem hebben gedacht en dat ze zo voor hem hebben gezorgd. En hij waardeert die bijdrage, hij waardeert die gesten die ze daar vanuit Filippi hebben gedaan. Maar tegelijk zegt hij dat het nou ook niet nodig was. Hij had dat geld of wat ze hem ook hebben laten overhandigen niet nodig. Want hij had geleerd om genoeg te hebben aan wat God hem gaf. Om vergenoegd te zijn met hetgeen hij is. En of dat nou rijkdom of armoede, of dat dat nou bezit of gebrek is, Paulus was tevreden met wat de Heere, wat zijn zorgende God en Vader over hem beschikte. En vanuit dat vertrouwen mag hij leven, ook als hij gevangen zit. Van dat vertrouwen, in dat vertrouwen mag hij leven, ook als hij niets heeft. En van in dat vertrouwen mag hij leven ook als hij via deze afgezant uit Filippi een financiële bijdrage krijgt. Maar het staat voor hem zo vast, en daar mag hij met zoveel duidelijkheid van getuigen, God zorgt voor hem. Maar als hij dat gezegd heeft, dan laat hij het daar niet bij, want dan maakt hij het veel breder. En dan laat hij zien aan de Filippenzen dat God niet alleen voor hem zorgt, maar dat God ook voor hen zorgt. dat God ook voor al de zijnen zorgt. En daarom in vers 19, doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus. En wie is die God die hij hier mijn God noemt? Dat zegt hij in vers 20, onze God nu en Vader, zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Paulus spreekt over de zorg die de Heere, die God, die onze God en Vader heeft voor al de zijnen, ook in Filippi. Hij zal voor hen zorgen. Hij zal al hun nooddruft vervullen naar zijn rijkdom. En hoe zal hij dat doen? Hoe zal hij dat kunnen doen? De apostel zegt dat als hij het kwalificeert met de woorden in heerlijkheid. En laat Paulus en laten ze in Filippi nu niet denken dat de vervulling van hun nooddruft afhankelijk is van de vraag of zij nog mogelijkheden zien. En of zij er nog een gat in zien. Want dat telt bij God niet. Bij onze God en Vader gelden andere normen als de normen die wij hanteren. Hij zal dat vervullen in heerlijkheid. En ik denk dat de apostel daarmee het oog van de Filippenzen wil richten op de heerlijkheid Gods. Op de grootheid Gods, op de majesteit Gods, op de almacht Gods. God, hun God en Vader, staat niet met gebonden handen als de omstandigheden zo zijn dat ze in Filippi geen uitkomst meer weten. Maar God, onze God en Vader, heeft altijd nog mogelijkheden, ook wanneer men zulks allerminst verwacht. Want wat hij als God is, soeverein, de almachtige, de koning, de gebieder, dat staat hem, als hij als Vader wil handelen, allemaal ten dienste. Dit is de aard van de belofte. Als de Vader belooft dat hij voor al zijn kinderen zorgen zal. En langs welke weg en op welke wijze wordt die belofte nu vervuld? Wel, daar laat de schrift ons ook niet over in het onzekere. Ik noem u vier punten. Vier stations op de weg, vier aspecten van de weg waarlangs de Heere die belofte van het te willen vervullen, al de nooddruft van de zijnen, inderdaad ook waar maakt. Hij doet dat door rekening te houden met de juiste waarde die zijn kinderen hebben. Hij schat ze op de juiste waarde. Ik denk dat we dat mogen vinden in Jezus' woord in Matthäus 6 in de bergrede. Als hij tot zijn discipelen zegt, en hij moet, dan moet u dat goed zien, als Jezus zijn discipelen in de bergrede aanspreekt, dan spreekt hij hen steeds in hun kindschap aan. En dan spreekt hij steeds weer over hun Vader. Wel nu, in dat kader staat ook dat woord in 26, in vers 26, aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, nog maaien, nog verzamelen in de schuren. En uw hemelse Vader voedt nochtans dezelfde. Zorgt God voor de vogels? Ja, uw hemelse Vader voedt ze. Waarom? Omdat hij die beestjes waardeert, op een bepaalde waarde schat. Ze zijn zijn schepselen. Ze zijn uit zijn hand voortgekomen. En omdat ze zijn schepselen zijn, wil God ze waarderen als zijn schepselen en verzorgen als zijn schepselen. En als Jezus dit beeld gebruikt heeft, dan zegt hij, gaat gij dezelfde niet zeer veel te boven? Als God de vogeltjes op hun juiste waarde schat, zal hij dan niet veel meer u, zijn discipelen en kinderen, op de juiste waarde schatten? Is dan de waarde die een kind des Heren heeft niet oneindig veel groter dan de waarde die de kraaien en de spreeuwen hebben? Niet alleen omdat ze schepselen zijn, mensen, maar toch vooral omdat zij in zijn gezin zijn aangenomen en een plaats hebben gekregen onder, om het beeld vast te houden, onder zijn hemels dak, onder zijn vaderlijke hand. En dan kunnen wij zeggen, ja, maar die mensen zijn in zichzelf verderfelijk en verfoeilijk en zo leren ze zich ook kennen. En ze leren zich inderdaad verfoeien in stof en as en de hand op de mond leggen en schuldbelijdenis doen en met de tollenaar op de borst slaan en zichzelf geen enkele waarde meer toeschrijven. En kenden we de beleving daarvan maar meer, opdat we te meer ook ons zouden verootmoedigen. Maar dat is de norm niet. Hoe zo'n mens zich van zichzelf leert bezien en wat hij van zichzelf leert zeggen en of hij met Job inderdaad moet buigen en moet zeggen, ik doe de hand op de mond en ik doe herroep en ik verfoei mij in stof en as, dat neemt niet weg dat God een geweldige waarde aan hen hecht. Want juist als zij zo buigen, is er blijdschap in de hemel, op het aangezicht van de Vader. En dat wordt weerspiegeld op het aangezicht van de engelen. Zij zien het aangezicht van de Vader. En omdat ze het aangezicht van de Vader zich zien verheugen over een zondaar die zich bekeert, verheugen zij zich. Nu, God hecht waarde aan boetvaardigen. God hecht waarde aan hen die als een verloren zoon terugkeren. God hecht waarde aan zondaren die het bij hem zoeken. En God hecht zeker waarde aan hen die hij uit vrije genade om zijn eeuwig welbehagen in zijn huisgezin heeft geadopteerd. Nu, vanwege deze taxatie van hen in zichzelf verloren leven, dat door hem evenwel wordt gered, gaat de Vader zijn belofte vervullen dat hij altijd voor hen zal zorgen. En het tweede, wat hoort bij de manier waarop de belofte vervuld wordt, het tweede is dat de Vader zich ook constant bewust is van hun toestand. En dat vinden we in de 103e psalm, die prachtige bekende woorden die we allemaal ook wel eens citeren, nietwaar, en die in bepaalde omstandigheden toch ook zoveel kunnen gaan betekenen. En dat staat ook in het kader van de vaderlijke zorg, gelijk zich vers 13, een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. En hoe doet hij dat dan? Want hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde dat wij stof zijn. De Vader vervult zijn beloften aan al zijn kinderen en hij houdt daarbij rekening met hun lichamelijke en geestelijke conditie. En hij weet van hun zwakheden, hij weet van de kleinheid van hun moed, hij weet van hun ingezonkenheden, hij weet van hun armoede. Hij weet van al die gebreken die er aan hun kant zijn. En daarom behandelt hij ze niet zoals hij de engelen behandelt, die geen lichaam hebben. Maar hij houdt rekening met die lichamelijke moeiten en die lichamelijke verdrietelijkheden waar je maar niet vanaf komt. En hij behandelt, mag ik het heel toegespitst zeggen, hij behandelt zijn kind dat chronisch hoofdpijn heeft op een andere manier dan dat kind dat lichamelijk in een goede conditie verkeert. En hij behandelt iemand met een depressief karakter anders dan een kind dat een optimistische kijk op het leven heeft. Want hij houdt rekening met onze gesteldheden, zowel somatisch als psychisch, als ook geestelijk spiritueel. Hij houdt erin al zijn handelingen en in wat hij oplegt en in de weg waarin hij hen leidt. In al die dingen houdt hij rekening met hoe zij zijn, gedachtig zijnde dat wij stof zijn. En hij weet, en hij behandelt zijn kinderen inderdaad niet alsof ze nakomelingen van een ongevallen Adam en Eva zijn. Maar zoals we gisterenmiddag hoorde in het kader van de depressies, al is het vleeselijk, toch mag het gezegd worden, want hij houdt rekening met wie we zijn. En het derde, wat ook hoort bij de manier waarop die belofte van de trouwe zorg van 's vaders kant vervuld wordt, is dat de Vader ook onze werkelijke nood kent. En die weet hij beter dan het kind. We vinden dat in de bergrede herhaaldelijk tot uitdrukking gebracht. Ik denk weer even aan het 8e vers van Matthäus 6, waar Jezus zegt, wordt hun... wordt dan hun niet gelijk, want uw vader weet wat gij van nodig hebt, eer gij hem bidt. En dat weet hij, zei ik, al beter dan dat ze het zelf weten. Zij mogen het zeggen, ze moeten het zeggen. Ze moeten tot hem gaan om te bidden en te vragen, maar niet om het hem bekend te maken, want dat wist hij al, voordat ze gingen bidden. En hij wist het ook beter. En zij kunnen wel eens bidden om dit of om dat, omdat ze denken dat dat zo hard nodig is en dat ze dat niet kunnen missen. En Paulus kan wel eens bidden of de Heere de doorn uit zijn vlees weg wil nemen. Maar de Vader wist al lang wat Paulus zou gaan bidden en hij wist al lang wat Paulus werkelijk nodig had. Niet dat die doorn weggenomen werd, maar mijn genade is u genoeg. De Vader weet Paulus' nood, de Vader weet de nood van welk kind dan ook beter dan dat hij dat kind, dan dat dat kind het zelf weet. En hij geeft ook altijd wat het beste is. En dan een vierde aspect, te maken heeft met de manier waarop de Vader die belofte vervult, is dit. Romeinen 8, vers 32, hij heeft immers al in onze grootste nood voorzien, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons met hem ook niet alle dingen schenken? Als dat gegeven is, Gods eigen zoon, tot een offer voor onze zonden. Als de Vader zijn eigen zoon ervoor over heeft gehad. En als Christus gekomen is om in die kloof te staan die ons scheidt van God, die ons vervreemdt van God, die ons tot vijanden van God stelt. En als Christus gekomen is om die kloof te dempen en die verbroken gemeenschap te herstellen. En als Christus dat gedaan heeft in de weg van bitter lijden en sterven en als zijn Vader hem daarvoor overgehaald heeft. Paulus spreekt in deze termen die zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Nou, als de Heere in die grootste nood van het zondaarsleven zo genadig voorzien heeft, dat hij wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart ooit is opgeklommen, gedaan heeft, gerealiseerd heeft, als hij zijn eigen zoon, zoals ze dat vroeger wel eens zeiden, zijn eigen zoon van zijn hart heeft afgestaan, is het dan denkbaar dat deze Vader op de veel lagere niveaus van de dagelijkse zorg zijn handen zou terugtrekken? Is het dan denkbaar dat de Vader die het mogelijk gemaakt heeft in Christus en door Christus, dat die zondaren in zijn gezin zouden worden aangenomen, ze daar nu in zijn gezin aan een lege tafel zet, waar ze geen voedsel krijgen? Ze daar laat verkopen, kommeren en laat verkillen, dat is de eer van God te na. Paulus zegt het in de oratorische vraag, hoe zou dat kunnen? Zou hij ons niet met hem alle dingen schenken? En toch zegt iemand, ja, het is toegezegd, de weg waarlangs het wordt gerealiseerd is aangewezen. De Heere kent onze gesteldheden, de Heere weet van onze noden en toch zit ik in mijn leven met een probleem. Want ja, is dat nou waar? Houdt de Heere in mijn leven nu altijd rekening met het feit dat ik stof ben? En iemand klaagt, ik kom niet verder en ik kan niet verder. Houdt de Heere wel rekening met de waarde die Gods kinderen voor hem hebben? Hij schijnt voor de vogels beter te zorgen dan voor zijn kinderen. Die aanvechting kan er toch zijn? En de vraag kan komen, ja, dat heb ik wel eens mogen geloven, dat Christus ook voor mij in deze wereld gekomen is. Maar van dat met hem alle dingen schenken, de kastijdingen houden niet op en de moeiten, ze zijn er elke morgen opnieuw. Wordt die belofte dan altijd vervuld? Broeders, er zijn ook een aantal, mag ik het zeggen, voorwaarden voor de vervulling van die belofte. Niet voorwaarden in de zin dat we het onszelf dan toch nog weer waardig moeten maken. Dat hoeft niet. Maar voorwaarden in de zin van regels die in dit huisgezin gelden. Zoals in elk ordelijk huisgezin, ik zeg ordelijk huisgezin, er ook een aantal huisregels zijn. De kinderen, ik denk met name aan de kleine kinderen, worden niet verplicht, althans in onze tijdsbestel niet. Vroeger in de tijd van de kinderarbeid en voordat het kinderwetje van Houten er was, was dat anders. Toen moesten de kinderen van 4 jaar soms ook de mijnen in. Maar in onze tijd hoeven de kinderen van 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jaar niet te gaan werken. Ze mogen een krantenwijkje hebben, maar dat is voor hun eigen zakcent. Maar vader verdient het voor het gezin. Die kinderen krijgen, omdat ze kinderen zijn, eten. En toch zijn er een aantal voorwaarden in een geordend gezin. Huisregels. Ze moeten bijvoorbeeld de handen wassen voordat ze aan tafel mogen. En ze hebben een aantal andere vormen en manieren in acht te nemen. Daar verdienen ze het eten niet mee, want dat heeft vader al lang verdiend. Maar het hoort er wel bij, willen ze dat eten mogen consumeren. En zo zijn er in Gods huisgezin ook een aantal huisregels. Waarvan de gehoorzaamheid waarvan niet verdienstelijk is, maar die uit eerbied voor vader betracht moet worden. En het eerste is dat in dit huisgezin, ik denk weer aan de bergreden, er een bepaalde zaak altijd voorrang moet hebben. Zoekt eerst het koninkrijk Gods. Broeders, wij betrekken dat altijd op het feit dat de mens in de eerste plaats actief moet zijn in het zoeken van zijn eigen zaligheid en dat alle andere dingen op de tweede plaats moeten komen. Dat mag. Ik denk niet dat dat de oorspronkelijke en de originele exegese is. Zo heeft de Heere Jezus het niet in de eerste plaats bedoeld. Dat wij eerst zouden zoeken naar ons eigen geestelijk welzijn en dat dat prioriteit moet hebben boven het lichamelijke welzijn bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk wel waar, dat is op grond van vele plaatsen uit de schrift te bewijzen. Maar als Jezus in Matthäus 6 vers 33 zegt, zoekt eerst het koninkrijk Gods, dan denk ik dat hij bedoelt, zoekt eerst de belangen van het koninkrijk Gods. Zoekt eerst de bevordering van het koninkrijk Gods. Voldoe aan wat dat onze Vader zegt. Uw koninkrijk komen, dat is de tweede bede. En de vierde is, geef ons heden ons dagelijks brood. Zoekt eerst het koninkrijk Gods. Dat is wel degelijk een huisregel in het huisgezin Gods. Dat moest ons meer aan het hart gaan, eerder aan het hart gaan, dan onze eigen belangen. En de tweede huisregel is dat we er het hoofd van het gezin wel om moeten vragen. Dat heeft de Heere Jezus, en ik ga dat nu allemaal niet aantonen, want dan zou de tijd ons helemaal ontglippen, in de bergrede herhaaldelijk gezegd, als hij zijn discipelen ertoe oproept om te bidden, om te vragen. Gij dan bid al dus, in dat kader staat ook het Onze Vader. Waarom? Waarom? Terwijl de Vader het allemaal al weet. Waarom toch bidden? Broeders, bidden is niet de Heere iets vertellen wat hij nog niet weet. Bidden is een verzoek indienen dat God vervullen zal wat hij beloofd heeft. Nogmaals, bidden is niet God vertellen wat hij nog niet weet, maar bidden is een verzoek indienen of de Heere doen wil wat hij beloofd heeft. En een derde conditie, een derde huisregel, is dat er onder de leden van dat huisgezin vrede zal zijn. En dat men in dat huisgezin in vrede zal leven met de anderen die daarin opgenomen zijn. Laat ik u dat dan toch even wel aantonen uit het zesde hoofdstuk van Matthäus. Want indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven. En om daarnaast nog een ander woord te noemen uit het 11e hoofdstuk van het Markusevangelie, vers 25 en 26. En wanneer gij staat om te bidden, vergeeft indien gij iets hebt tegen iemand, opdat ook uw Vader die in de hemelen is, uw lieden, uw misdaden vergeven. Maar indien gij niet vergeeft, zo zal uw Vader die in de hemelen is, ook uw misdaden niet vergeven. Broeders, de belofte staat vast. God heeft het toegezegd, doch mijn God zal al uw nooddruft en zijn rijkdom vervullen in heerlijkheid. De weg waarlangs is gewezen. Vergeet u de huisregels niet. In de tweede plaats staan we stil bij die andere weldaad. Dat andere voorrecht. Het voorrecht dat alleen de kinderen hebben. Dat God ze vaderlijk kastijd. Is dat een voorrecht? Dat is een voorrecht, ja. Iemand zou kunnen denken, als dat nou waar is, dat de vader altijd voor zijn kinderen zorgt, dan hebben ze voorspoed, dan gaat het altijd goed. En toch nee, veel tegenspoeden, veel wederwaardigheden, veel rampen zijn des vromen lot. En alle die godzaliglijk willen leven zullen vervolgd worden. In de wereld zult ge verdrukking hebben. En hoeveel van deze woorden staan er niet in de Bijbel? En hoe vaak bewijst de praktijk niet dat deze woorden ook waar zijn? Dat was ook het probleem waar die Hebreeuwse christenen mee worstelden, nietwaar? We hebben gelezen in het 12e hoofdstuk van de Hebreeënbrief. Nou, u kent de achtergrond van deze brief. Het probleem dat deze van oorsprong Joodse mensen, die tot het christelijk geloof waren overgegaan hadden, was dat toen zij in de Heere Jezus gingen geloven, de moeilijkheden begonnen. En toen kregen ze tegenkanting van hun vroegere broeders, van hun vroegere geloofsgenoten. En dat was maar niet alleen tegenkanting, maar die tegenkanting nam allerlei ernstige vormen aan. Leest u het slot van het 10e hoofdstuk. De beroving van hun goederen hebben ze moeten meemaken. Ze zijn uit hun huis gezet. Ze hebben allerlei schade geleden. Ze hebben allerlei moeite ondervonden. En nu komt de vraag op: is God nu toornig op ons? En waarom is hij dan toornig? Hebben wij ten onrechte de wet van Mozes achterwege gelaten? En moeten we misschien toch terugkeren tot die inzettingen die we via Mozes overgeleverd hebben gekregen? Wil God dat? Die tendens om terug te vallen in de dienst van de ceremonieën, die is er en die wordt door de schrijver van deze brief geconstateerd. Maar daartegen ook waar, daartegen waarschuwt hij. Die tendens, die signaleert hij niet alleen, maar die bestrijdt hij ook. En hij spoort ze aan om te volharden. En hij geeft een aantal voorbeelden in het 11e hoofdstuk van gelovigen uit vroeger tijden, die het ook niet makkelijk gehad hebben en die ook tegen de beproevingen in moesten volhouden en geloven en die tegen alle zichtbare werkelijkheden in ook niks anders hadden om zich aan vast te grijpen dan het naakte woord van God. En die door allerlei zware wegen heen gingen en die er ook niet ongeschonden uitgekomen zijn. En hij noemt dat als voorbeelden ter illustratie dat de weg die God met zijn kinderen houdt niet altijd en lang niet altijd een weg is van voorspoed en van zonneschijn. Integendeel. En dat zegt ook niets over de vraag of God toornig is, of dat er een ongenoegen is en of dat de Heere ergens bepaalde gebreken en ellendigheden in het leven van zijn kinderen constateert waarom hij zijn gemeenschap met hen inhoudt. Nee, er is een ander aspect. Ze moeten denken aan die voorbeelden, maar ze moeten vooral ook denken aan een woord dat ze kennelijk helemaal vergeten waren. Vergeten kan ontzaglijke gevolgen hebben. Eén schriftwoord vergeten in ons leven kan ons in de grootste moeite brengen en in de wanhoop terechtbrengen. Ze waren, als het erop aankomt, maar één schriftwoord vergeten daar, die Hebreeuwse christenen. En dat was een woord uit Spreuken 3. Gij hebt vergeten, vers 5, de vermaning die tot u als tot zonen spreekt. En dan wordt het woord van Salomo geciteerd dat u vindt in Spreuken 3, vers 11 en 12. Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heren en bezwijk niet als ge van hem bestraft wordt. Want die de Heren lief heeft, kastijdt hij. En hij geestelt een iegelijk zoon die hij aanneemt. En zo, omdat ze dat vergeten waren, gingen ze denken dat God toornig op hen was en dat God bezig was hen te straffen vanwege hun afvalligheid van het Joodse geloof en dat God op deze manier hen probeerde terug te brengen in het spoor van de oudtestamentische ceremoniën. Maar het is geen straf die ze ondergaan. Het is een kastijding. Daar moeten we goed tussen onderscheiden. Die vermaning spreekt tot u als tot zonen. En dat maakt het allemaal zo anders. Het mag dan zo zijn dat enerlei de rechtvaardige en de goddeloze wedervaart. En dat wat de uiterlijke omstandigheden betreft en wat ons oog ervan ziet. De Heere niet alleen goed doet over bozen en goeden en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen, maar dat de Heere ook allerlei tegenspoeden het deel doet zijn van allerlei mensen. Het is natuurlijk waar dat we allemaal het paradijs achter ons hebben liggen. En dat er niemand in dit leven aan de moeite en aan de ellende van dit leven kan ontkomen. Maar het is wel een ontzaglijk verschil in welke verhouding de mens tegenover God staat. Want zijn verhouding tegenover God bepaalt of de tegenspoeden straf of kastijding zijn. En dat waren ze bij de Hebreeuwse christenen vergeten. Is God als rechter bezig of als vader? Is het een straf waarbij hij hen hun zonden vergeldt? Of is het een kastijding waarmee hij een correctie beoogt? Handelt hij in hun leven uit liefde tot zijn geschonden recht? Of handelt hij in hun leven uit liefde tot hun persoon en tot hun zaligheid? En dat laatste doet hij uitsluitend bij zijn kinderen. En dat laatste doet hij bij al zijn kinderen. En dat haalden die Hebreeuwse christenen door elkaar en vandaar hun wankelmoedigheid. En dan wil de schrijver van deze brief hen leren dat God niet bezig is de roede van zijn toorn op hun rug te gebruiken. Hij heeft die roede van zijn toorn voor hen niet eens meer. Want die heeft die kapot geslagen op de rug van zijn zoon. En daarom is het de roede van zijn liefde die hen treft. En zo zijn het voor Gods kinderen kastijdingen die gebruikt worden omdat de vader die kinderen wil opvoeden. En die roede van de liefde Gods, die gebruikt hij daarbij om hen op te voeden. Natuurlijk is dat geen zaak van vreugde, dat weet deze schrijver ook wel. En wie die brief geschreven heeft, wel nu, laat dat maar in het midden. Maar hij zal het in zijn eigen leven ook wel ondervonden hebben dat alle kastijding als die tegenwoordig is geen zaak van vreugde schijnt te zijn. Wat de kastijding dan ook mogen zijn, dat was voor die Hebreeuwse christenen de beroving van hun goederen. Maar dat kan net zo breed zijn als dat maar mogelijk is. Het is in ieder geval altijd iets wat pijn doet, altijd iets wat ons teleurstelt. Dat is altijd iets wat bij ons iets afbreekt, wat ons in droefheid doet neerzitten. Dat kan van financiële aard zijn, dat kan variëren langs het terrein van de gezondheid, dat kan te maken hebben met sterfgevallen, dat de Heere iemand uit je leven wegneemt. Dat kan te maken hebben met andere teleurstellingen in je ambtelijke werk of in je persoonlijk leven. Of als je op een beroep moet wachten en dat beroep maar niet komt. Of als je eigenlijk ook, en dat voelt iedereen dan aan, dat voel je zelf aan en dat voelt de gemeente aan, toch wel eens aan verandering van gemeente toe bent. En als de weg maar niet ontsloten wordt. En dat kan betekenen dat er in je gezin problemen komen en moeite zijn met een van je kinderen die niet wil in de weg zoals je graag zou willen. Wat het dan ook is, het doet pijn
Het geeft moeite, het geeft verdriet, het is geen zaak van vreugde, maar van droefheid. En het heeft de tendens om ons te ontmoedigen, om onze krachten weg te zuigen. En om ons nutteloos en krachteloos te maken in de persoonlijke dienst des Heren, maar ook in de ambtelijke dienst des Heren. En toch komt het uit de liefde voort als we kinderen zijn. Dan moet je natuurlijk wel je bewijsstukken hebben van je kindschap. Je moet niet zeggen zoals sommige mensen zeggen, de Heere kastijdt me, dus nou ben ik zijn kind. Je haalt uit de kastijding niet het bewijsstuk van je kindschap. Je haalt je bewijsstuk van je kindschap uit het getuigenis van de Heilige Geest. En uit het in zijn naam geloven. Maar goed, als je kind bent, komt het uit de liefde Gods voort. Uit de liefde Gods. Ja, broeders, natuurlijk. En dan moeten wij dat lezen in de tijd waarin deze dingen geschreven zijn, toen er nog op een Bijbelse manier over de opvoeding gedacht werd. En toen Spreuken nog functioneerde, waarin staat dat de roede niet gespaard moet worden. En dan moeten we niet gaan denken over de opvoeding van onze kinderen in de terminologie van de 20e eeuw, waarin het bijna bij de rechter strafbaar is als je kind een tuchtiging krijgt. Het is geen zaak van haat, het is geen zaak van je woede afkoelen en lekker reageren op je kinderen. Als ze de roede een keer voelen, dat kan het natuurlijk wezen, vanzelfsprekend. Maar in principe is het een zaak van liefde die uiteindelijk het welzijn en de opvoeding van de kinderen beoogt. Dan laten wij, en ten aanzien van de geestelijke dingen, zoals in verband met de kastijding die God aan zijn kinderen geeft, maar ook ten aanzien van de opvoeding van onze kinderen in Bijbelse categorieën blijven denken. En dan is kastijding niet die allemaal gekastijd werden en bij wie de Heere toch weer wat anders bedoelde. Bij David, toen Gods hand zwaar op hem drukte en toen ze sap veranderde in zomerdroogte, beoogde de Heere in zijn vaderlijke opvoedkunde hem te brengen tot de schuldbelijdenis. Daarom die kastijding. En toen God Job verdrukte en kastijde, toen was er geen sprake van dat Job moest komen tot die schuldbelijdenis, al hebben zijn vrienden wel geprobeerd om hem daar te brengen en om hem te wijzen op de noodzakelijkheid om daar te komen. Maar God de Vader bedoelde in het leven van Job met zijn kastijdingen niet dat hij zijn schuld zou gaan belijden, maar dat de genade die hij al gewerkt had des te heerlijker zou uitkomen tot beschaming van Satan. Dat is heel wat anders. En als we het derde kind in het gezin Gods Abraham mogen noemen, dan werd Abraham gekastijd. Dan werd hij beproefd, dan werd hij in de smeltkroes geworpen. Niet om hem tot schuldbelijdenis te brengen. Niet zozeer net als bij Job om bepaalde genade die God al gewerkt had des te heerlijker te laten uitkomen. Maar opdat zijn geloof beproefd zou worden en gaaf zou blijken te zijn. En als Paulus gekastijd wordt, ik noemde u zo pas al die doorn in het vlees, die engel des Satans die hem met vuisten slaat, dan is dat niet omdat Paulus gezondigd heeft en weigert tot schuldbekentenis te komen. En dan is dat niet zoals bij Job, maar dan is dat omdat de Vader in het leven van Paulus wil voorkomen dat hij hoogmoedig zal zijn. Vier verschillende kinderen, vier verschillende oogmerken. En toch zijn ze allemaal ook weer onder één noemer te brengen. En dat doet de schrijver van deze brief. Want wat is het nu altijd wat God op het oog heeft? Bij Abraham, bij Job, bij David, bij Paulus. Met alle divergentie en met alle variatie. Wat is het wat God bij allemaal tenslotte bedoelt? We lezen het in het 10e vers van Hebreeën 12. Op dat wij zijn er heiligheid zouden deelachtig worden. Of in vers 11. Daarna geeft ze van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid voor diegenen namelijk die erdoor geoefend worden. Nou broeders, dat is wat ik gisteravond de familietrek noemde. van dit huisgezin. Weest heilig, want ik, de Heere, uw God, ben heilig. En weet u wat de kastijding beoogt? De heiligmaking. Dat dat in het leven van de kinderen bereikt wordt. Dat zoekt Gods liefde in hen te bewerken. Welke christen, welke ware christen, welke ware wedergeboren mens heeft niet een begeerte om heilig te zijn? Heeft niet de begeerte om in oprechtheid voor de Heere te leven? Heeft niet de begeerte die hem doet zeggen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat zeg je niet altijd, maar dat mag er toch wel eens zijn uit de grond van het hart, in alle oprechtheid en eerlijkheid. En wat komt er nou van terecht? Wat komt er nou van terecht? Tot aan je dood toe moet je zeggen, wij struikelen alle in velen. Wat komt er van terecht als God niet zelf voor de heiligheid zorgt? Voor de heiligmaking. En de Heere heeft zich verplicht om daarbij zijn kinderen voor te zorgen. En al moet hij er de roede voor gebruiken, hij zal het doen. Moet dat niet? Moet die hoogmoed er dan maar blijven zitten? En die geestelijke luiheid? En die zelfgenoegzaamheid? En die gearriveerdheid? Kan dat allemaal? En moet datgene wat de Heere gewerkt heeft door zijn genade niet gecultiveerd worden? Moet dat niet versterkt worden? Moet dat niet helderder gaan schijnen? Moet dat niet duidelijker zichtbaar worden? De genade van de ootmoed bijvoorbeeld? Hoe zullen we ootmoed leren? Hoe zullen we leren ootmoedig te zijn als er altijd voorspoed is? Hoe zullen we de genade van de hemelsgezindheid beter kunnen beleven? En hoe zal die duidelijker zichtbaar worden en uitstralen als we het op de aarde zo goed hebben en als God ons nooit eens kortwiekt? En hoe zullen we de genade van het geduld leren? De vrucht des geestes is geduld. Hoe zullen we geduldig leren zijn als we altijd onze zin krijgen? En als de mensen ons bewieroken? En als je altijd succes hebt? En hoe zullen onze mensen geduld leren als ze nooit eens tegenspoed hebben? En als God dan met zijn kastijdingen komt, dan komt er uit, ook voor je eigen waarneming, tot schrik in je ziel wat er nog aan ontbreekt. En dat zal ons uitdrijven tot het gebed, Heere, bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn. Broeders, het is niet anders. Zonder kastijding komt er van de heiligmaking in het leven van de kinderen niks terecht. Daarom hij geeselt een iegelijk zoon die hij aanneemt. Want de vader laat zich door onze weerbarstigheid en door onze gebrekkigheid en door onze overgebleven zonde niet van zijn plan afhouden. Hij wil ze den beelden zijn zoons gelijkvormig maken. Maar hoe dient het kind zich dan onder die kastijdingen te gedragen? Als je nou weet hoe het zit en waar het vandaan komt en dat het uit de bron van de liefde komt en dat het de heiligheid beoogt in allerlei variaties en verschillende aspecten. Hoe dient het kind zich dan onder de kastijdingen te gedragen? Wel, als wij Spreuken 3 even combineren met Hebreeën 12... misschien is het goed als wij beide passages uit het woord van God er even bij nemen, omdat er toch een klein verschil is in hoe het er staat. Dan zullen we zien hoe het door de Heere gezegd wordt, dat we hoe we niet onder de kastijdingen moeten verkeren en ook hoe we wel onder de kastijdingen moeten verkeren. Ik lees u eerst de tekst nog even uit het 12e hoofdstuk van de Hebreeën. Vers 5. Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heren en bezwijkt niet als ge van hem bestraft wordt. Acht niet klein en bezwijkt niet. Nu, daarnaast Spreuken 3, vers 11 en 12. Mijn zoon, verwerp de tucht des Heren niet en wees niet verdrietig over zijn kastijding. Naast het
acht niet klein uit Hebreeën 12 staat... het verwerp niet in Spreuken 11. En naast het bezwijk niet uit Hebreeën 12... staat in Spreuken wees niet verdrietig. Er zijn dus twee verkeerde reacties op de tucht van de Heere. Het kleinachten of verwerpen, enerzijds... en aan de andere kant het verdrietig zijn of bezwijken aan de andere zijde. Hoe moeten we niet onder de kastijding verkeren? We moeten die kastijding niet kleinachten of verwerpen, geringschatten. En hoe doet een mens dat? Ik wijs het u even aan in het kort. We achten de kastijding gering als wij weigeren te erkennen dat God die kastijding brengt. Dan kijken we naar de tweede oorzaak en we zien de eerste oorzaak over het hoofd. En we vergeten dat de hand van de Heere achter de ziekte, achter de moeite, achter het uitblijven van een beroep, achter de ontmoeting met lastige mensen, achter het steeds maar weer in aanraking komen met eigen moeite en ellendigheden zit. Een hand, een goddelijke hand, een vaderlijke hand die bezig is te kastijden. En als een mens weigert dat te erkennen, zoals bijvoorbeeld koning Asa deed, die geslagen was aan zijn voeten met een ernstige ziekte, maar die God er niet in nodig had, omdat hij Gods hand er niet in zag, die alleen maar de dokter nodig had. Als we weigeren die hand van de Heere erin te zien, dan achten we de kastijding gering. Tweede manier om die kastijding gering te achten is als we de hand van de Heere wel zien, maar er niet onder bukken. David zag die hand van de Heere wel, Psalm 32, die voelde hem ook wel. Maar hij weigerde eronder te bukken. En het enige wat hij bereikte was dat hij God dwong om hem nog zwaarder naar beneden te drukken. Je ontloopt die kastijding niet als je weigert onder de hand van de Heere te bukken. De derde manier om de kastijding licht te achten of gering te achten is als we de hand van de Heere wel zien en ook voelen dat we eronder moeten bukken, maar wrok tegen de Heere koesteren omdat hij ons kastijdt. En de andere manier die afgewezen wordt, de andere verkeerde werkzaamheid en de verkeerde gesteldheid onder de kastijding is als we eronder bezwijken en onder verdrietig worden. En dan heeft de schrijver van deze brief het beeld, hij begrijpt, gebruikt in het begin van dit hoofdstuk het beeld van de loopbaan en later komt dat terug, maar dan is die loper uitgelopen. Zie wel, in het begin zegt hij dat we moeten afleggen alle last die ons omringt en dat we met leidzaamheid moeten lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Maar ondertussen, vanwege al die moeite die Hebreeuwse christenen hebben gehad, zijn ze uitgevallen, staan ze aan de kant, staan ze, denk aan vers 12, richt wederop de trage handen. Ze zijn helemaal uitgeput, ze staan aan de kant van de loopbaan met knikkende knieën en afhangende schouders en slappe handen. Nou, dat is het gevolg van de kastijdingen waaronder we bezweken zijn. En waarom bezwijken we? Omdat we dan gaan denken dat er geen hoop meer is. Of omdat we gaan denken dat die kastijdingen bewijzen dat we geen kinderen zijn. En dat God ons niet meer kent. En dat wat we ooit wel eens geloofd en gedacht hebben allemaal een vergissing blijkt te zijn. En dat we dan zo aan de wanhoop toegeven en zelfs geen gebed meer opzenden. Nou, zo moet het niet. Hoe moet het dan wel? Wel, dat zegt de schrijver van deze brief, is een pastorale bewogenheid met deze toch wel in grote nood verkerende christenen. In de eerste plaats, en dat leid ik af uit het feit dat hij zegt dat God een iegelijk zoon die hij aanneemt kastijdt en geestelt. Daar kunnen wij het aflezen dat een kind zich er maar zo op in moet stellen dat hij de kastijding gaat verwachten, omdat hij niet uit kan blijven in zijn leven. Er zijn toch geen uitzonderingen, dus verwacht het. Niet in de zin dat het noodlot een keer kan toeslaan. God is geen despoot, God is geen wrede tiran. Maar verwachten dat de kastijding komt, omdat het een liefdevol vader is die dat kind naar zijn beeld wil herscheppen.
En het tweede wat van belang is om de kastijding op de rechte wijze te verwerken is, versta ook waarom die kastijding komt. Dat die oorsprong, dat die kastijding haar oorsprong heeft in de liefde Gods. Vergis u daar niet in. En dat die kastijding ten doel heeft onze heiligmaking. God is niet in de eerste plaats geïnteresseerd bij onze innerlijke vrede. Gods eerste doel van werken is niet om onze ziel te vertroosten en te verkwikken. Gods eerste doel met het werk van zijn genade in het leven van zijn kinderen is niet dat zij zich gelukkig voelen, maar dat ze heilig zouden zijn. Aan Christus gelijkvormig. En daarom, het derde waar de schrijver van deze brief op wijst, en hij noemt het ook zo, is dat als de kastijding komt, we er ons aan onderwerpen. Vroeger, zegt hij, toen we nog klein waren, toen hebben we ons ook onderworpen aan de kastijdingen van de vaders van ons vlees, die ons kastijden tot ons nut voor een tijd naar het hun goed dacht. Zouden we dan niet veel meer de vader der geesten onderworpen zijn, die ons kastijdt tot ons nut, nadat het zijn welbehagen is? En verdraag de kastijding. Zoek bij God vandaan te weten te komen wat de Heere beoogt. Of hij u met David op de knieën wil brengen om de schuldbelijdenis uit uw hart te horen. Of dat hij u met Paulus zo gaat bearbeiden dat u preventief voor de zonde beschermd wordt, opdat u zich niet zou verheffen. Of dat de Heere bedoelt een bepaalde genade die hij in beginsel in uw leven gewerkt heeft, wil laten uitgroeien, zodat de bloem mag opengaan en anderen het mogen zien. Om zo ook, en dat is het laatste, onder de kastijding geoefend te worden. Degene die erdoor geoefend worden. En de houding die nodig is onder de kastijding is de houding: Heere, trouwe God en liefdevol Vader, ga uw weg met mijn leven. Doe uw werk in mijn leven en bereik uw doel in mijn leven. Opdat mijn slappe handen gesterkt en mijn trage knieën gesterkt zullen worden, opdat ik weer met leidzaamheid mag lopen de loopbaan die me is voorgesteld. En dat brengt ons tot vier verplichtingen, broeders. In de eerste plaats dat we zullen gedenken. Nou, en dat mag het kind des Heren dan toch inderdaad doen. Gedenken wat? Dat die kind is. Dat hij kind is. Vloeien niet veel problemen geestelijk gesproken voort uit het feit dat Gods kind onder de roede vergeet dat hij kind is. En dat hij gaat denken dat hij een vreemdeling is. Gedenken wat wie God is. Een genadig vader. Zeker een soeverein God. Maar ook een genadig Vader. Gedenken wat het doel is dat die vader met zijn kinderen heeft. Uw heiligmaking, niet uw gezondheid of uw welvaart. En de tweede verplichting is bid. Bid om genade om de roede te herkennen en te weten waarom God ze hanteert en wat hij beoogt. Bid om genade om gewillige onderwerping. Zo wordt de roede zelfs gekust. Want de onderwerping geeft hem rust. En dan komt ook de vrucht. En dan is David in opstand geweest tegen de Heer. En hij wou zich niet buigen voor God. Hij moest buigen en hij wou niet. Maar als hij tenslotte heeft leren buigen, dan ziet u ook de vrucht in zijn leven rijpen. Denk maar als dat kind dat in een ontuchtige relatie verwekt is, sterft. Hoe dan de vrucht zichtbaar wordt als David zijn aangezicht zalft en in geloof uitspreekt: ik zal tot hem gaan, hij zal niet tot mij wederkeren. En denk maar aan David als straks op de vlucht voor Simei, voor Absalom, Simei hem vloekt De onderwerping geeft hem rust, want als Abizaïd beekje over wil steken om zijn kop weg te nemen, dan zegt David, laat hem vloeken. Want God heeft gezegd, vloek David.
En broeders, de derde verplichting is, verheug u. Als de kastijding komt, verheug u. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, indien geen velerlei beproevingen valt. Verheugt u, waarom? Omdat God zijn kinderen genoeg lief heeft om ze te kastijden. Verheugt u, omdat God zijn kinderen zo lief heeft dat hij ze wil bewaren voor de dwaasheid van hun eigen hart. Verheugt u, omdat er straks een tijd komt waarin zijn kinderen geen kastijding meer nodig hebben. Want dan dragen ze het beeld van de hemelse. En de vierde verplichting, zie op Jezus. Daar begint de schrijver mee, zie op Jezus. In de loopbaan, in de beproeving, onder de kastijding, te midden van de beroving van je goederen, te midden van alles wat de mensen je aandoen, te midden van al de teleurstellingen, zie op Jezus, die het kruis heeft verdragen en de schande veracht. En die het tegenspreken van de zondaars tegen zich verdragen heeft. Zie op hem, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Broeders, mag ik u tenslotte nog even wijzen op de verplichtingen die de kinderen hebben. Ik begon gisteravond met de illustratie van de jeugdige delinquent die veroordeeld moest worden. Maar er was iemand die het voor hem opnam. Er was iemand die zijn plaats in wilde nemen. Er was iemand die zijn schuld wilde betalen. Die zijn straf wilde dragen. Die helemaal zich wilde identificeren met die misdadiger. Die gaat vrij uit. Bovendien wordt hij door de vader, door de rechter in zijn huisgezin opgenomen. Krijgt zijn naam, krijgt recht op al zijn bezittingen, krijgt deel aan de erfenis en wordt, en daar gaat het beeld, daar gaat de werkelijkheid van Gods genade elk beeld te boven, krijgt bovendien ook nog de familie trekken. Nu, die jongen heeft bepaalde verplichtingen. Zoals iemand die uit het huisgezin van de duivel komt, Johannes 8 vers 44, gij zijt uit uw vader de duivel, en die nu overgebracht is in het huisgezin Gods, bepaalde verplichtingen heeft, zou het niet? Welke verplichtingen zijn dat? Ik noem er u drie. God behagen. Ik zou u diverse teksten kunnen noemen, ik volsta met één woord van Paulus uit de eerste Timotheusbrief, het vierde hoofdstuk. Het eerste vers voortstand, broeders, wij bidden en vermanen u in de Heere Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe ge moet wandelen en Gode behagen, dat ge daarin meer overvloedig wordt. Gode behagen. In de eerste plaats met God, met de Vader rekenen. Als je je aalmoezen geeft, zegt Jezus, niet voor de mensen doen, niet mensen behagen en niet jezelf behagen, maar doe uw aalmoezen voor uw vader die in het verborgene ziet. Als je bidt, het niet voor de mensen doen of voor jezelf doen, maar doe het voor de vader die in het verborgene ziet. Als je vast, niet voor de mensen doen, allemaal weer uit die bergreden, dat hele patroon van vader en kind. Als je vast, doe het niet voor de mensen, omdat de mensen zouden zeggen, kijk eens wat een vrome man, doe het niet voor jezelf om je vrome vlees ermee te strelen, maar doe het voor uw vader die in het verborgene ziet. De Heere welbehagelijk zijn. Niet meer voor onszelf leven. Dat kan niet meer. En hoe moet dat dan gebeuren? Hoe God behagen? Nou, daar heeft de Heer een aantal regels voor gegeven. Ik blijf even bij 1 Timotheus 4. Daar staat, zegt Paulus dat in het algemeen. En dan zegt hij verder, want gij weet wat bevelen wij u gegeven hebben door de Heer Jezus. Wat bevelen, wat voorschriften, wat regels. Want dit is de wil van God, uw heiligmaking, dat ge u onthoudt van de hoererij. Regel nummer 1. Dat een iegelijk van u weten zijn vat te bezitten in heiligmaking en eer. Niet in kwade beweging der gebegeerlijkheid, gelijk als de heidenen die God niet dienen, dat niemand zijn broeder vertreden, nog bedriegen in zijn handeling. En dan komt er een stuk paranese. Wordt het dan toch weer legalisme? Wordt het dan toch weer een wettische godsdienst? Wel nee, want indien gij mij lief hebt, houd mijn geboden. De Heere geeft de weg aan die zijn kinderen moeten gaan. En die weg is gemarkeerd
met verschillende geboden, zoals de wegen die wij bereiden gemarkeerd zijn door allerlei verkeersborden die er niet staan om ons te beknotten in onze vrijheden. Al denken we dat misschien wel eens, met de snelheidslimiet. Maar die staan er om ons te beschermen. En als u naar Zwitserland gaat en er zijn er die daar geregeld heen gaan, en er zijn er die daar nog preken ook, behalve degene die daar een dienst, een gemeente hebben. Maar die komen langs de wegen in Zwitserland toch van die borden tegen met zo'n zet of een omgekeerde zet. U stapt toch niet uit uw auto om te zeggen, dat bord dat heb ik al zo vaak gezien en dat irriteert me. Dat bord dat staat er om u te waarschuwen voor een gevaarlijke bocht. En u bent er dankbaar voor, want u bent een gewaarschuwd man. En zo heeft de Heere langs de weg van zijn kinderen borden geplaatst die hem bewaren, zo zoeken te bewaren voor de zonde. De Heere heeft langs de weg die zijn kinderen moeten gaan om als kinderen te kunnen leven neergezet dat ze zich moeten onthouden van de hoererij in welke vorm dan ook. En dat ze hun broeder niet zullen vertreden of bedriegen. En welke andere gedeelte van de paranetische geschriften van de apostel of van de decaloog u maar bedenken kunt. God behagen, die aangenomen jongen, die gaat toch alles doen om zijn vader het naar de zin te maken. Het tweede is God navolgen, Efeze 5. Dan wordt het ook in het kader van het kindschap gezet, Efeze 5, het eerste vers. Staat dan in de vrijheid met welke Christus ons vrijgemaakt heeft en wordt niet weder met het juk. Oh, nou lees ik Galaten 5, sorry. Op zichzelf ook een mooie tekst. Efeze 5, vers 1. Zijt dan navolgers Gods als geliefde kinderen. Kinderen geroepen tot navolging. Navolgers Gods. Zoals 1 Petrus 1 dat ook zegt, ik verwees u daar zo pas al naar, daar staat trouwens dat citaat uit Leviticus, wees heilig, want ik de Heere uw God ben heilig. Indien gij tot een vader aanroept, die God die heilig is, weest gij dan ook zelf heilig. Hem navolgen. Hoe God navolgen? Er is in dat gezin een oudste broeder. En die oudste broeder kent de wil van zijn vader op volmaakte wijze. En die aangenomen zoon, als die de wil van zijn vader, van zijn nieuwe vader wil leren kennen, doet hij er goed aan om het van zijn oudste broeder af te kijken. Is dat niet wat apostel Petrus bedoelt? Als hij zegt, dat heeft hij in hoofdstuk 1 gezegd, wees dan gij ook heilig. Dan gaat hij in hoofdstuk 2 spreken over die oudste broeder. Want hiertoe zijt gij geroepen in vers 21, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende. Opdat gij zijn voetstappen zou drukken. Wat een zegen is het voor die jonge misdadiger die in dat nieuwe gezin is, dat er ook een oudere broer is die veel beter op de hoogte is met zijn vader dan dat hij is. En die ook een volstrekt gave verhouding met zijn vader heeft. En die uit liefde gemotiveerd wordt om die vader na te volgen. Die zoon in dat nieuwe gezin doet er goed aan om de nieuwe levensstijl van zijn broer af te kijken en het zo ook zelf te beleven. De derde verplichting voor de kinderen, ik kom weer terug bij Matthäus 5, bij de bergrede. Dat is laat uw licht schijnen. Anders gezegd, God behagen, God navolgen en u ook God verheerlijken. Laat uw licht schijnen. Die jongen die in dat gezin aangenomen is, die ontdekt dat er in de plaats waar die woont allerlei mensen zijn die zijn adoptief vader niet gunstig gezind zijn, die kwaad van hem spreken, die roddelpraat over hem uitstrooien, die kortom vol zitten met allerlei vooroordelen en verkeerde opvattingen. Wat gaat hij instinctief, wat gaat hij als vanzelf doen? Hij voelt droefheid als hij zo over zijn vader hoort spreken. Wat zal hij doen? Wat zal hij proberen? Zo te leven dat uit zijn gedrag blijkt dat al die vooroordelen verkeerd zijn. Zo te leven dat uit zijn gedrag blijkt dat zijn vader Een vader is om bemind te worden. Laat uw licht schijnen, opdat zij uw vader die in de hemelen is verheerlijken. Een goed gerucht van die vader verspreiden. Amen.
Broeders, we zingen uit de 103e psalm. Het 7e vers.
Heer onze God, uw naam zij geloofd en geprezen, dat u God bent en dat u in Christus door uw Heilige Geest een God van volkomen zaligheid bent. Wij danken u, o God, van ganser harte, van ganzen gemoede en met alle krachten, dat Christus ons geworden is, wijsheid van u, rechtvaardigmaking, heiligmaking en een volkomen verlossing. Mogen wij u in zijn naam danken dat u ons ook vanavond onderwezen hebt. U kent ons allemaal met onze noden en met onze vreugden, in onze voorspoed en in onze tegenspoed. Wilt u aan een ieder van ons genadig verlenen de kracht van uw Heilige Geest, opdat wij in die verschillende lijnen die getrokken zijn, in welke dan ook maar wij onszelf erkenden, stil en ootmoedig zouden buigen voor u, in uw recht en in uw genade. En op de breuklijn van recht en genade de Christus Gods mochten ontwaren, die om de vreugde die hem voorgesteld is, het kruis heeft verdragen, de schande veracht. Zo wilde u ons vanavond bemoedigen, aansporen, vermanen. Geef genadige Heere, dat wij allen in welke dienst we ook maar staan, op welke post u ons hebt gezet, waar we ons misschien op voorbereiden. Geef ons in uw grondeloze barmhartigheid die ene les te leren, elke dag weer opnieuw, met al de slagen en de uitreddingen, de beproevingen en de aanvechtingen, die ene les te leren om op Christus alleen te zien. Gedenk ons ook in het verdere van deze avond. Wilt u een ieder die van hier gaat bewaren? Wilt u ons allen bewaren in deze nacht, die zich over de wereld heeft gelegd in uw trouwe hoede en in uw vaderlijke zorg? Wij vragen u dat in de vergeving en uitdelging van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen.